Vandaag in aflevering 17 van de Spel op Tafel podcast, De Bedenker. Welkom bij de eerste aflevering van Spel op Tafel in het nieuwe jaar. Je zou het dus seizoen 2, aflevering 1 kunnen noemen, maar aflevering 17, ja, dat klinkt toch een stuk spectaculairder. En dus is het aflevering 17 geworden. Klachten daarover kunnen naar redactie@speloptafel.nl onder de vermelding van spam. Dat maakt het allemaal net wat makkelijker.
Spel op Tafel. Bordspellen in Nederland en België.
De kerstvakantie zit erop. Ik heb behoorlijk wat spellen kunnen spelen de afgelopen weken. Het was een afwisseling van kinderspellen, want de jongens van 6 en 8 waren tenslotte ook heel de tijd thuis. En spellen die ik vooral met mijn echtgenoten speelde. Er zaten ook wat nieuwe spellen bij, maar de lieftallige vrouw wil af en toe ook wel eens wat spellen spelen die ze niet per se eerst hoeft te leren. Snap ik. En dus kwam er het laatste weekend van de kerstvakantie een oude bekende op tafel. Een spel dat jarenlang haar favoriet was. Nu moet je weten, ik ben een enorme statistieke freak. Hoe meer cijfertjes, hoe beter. Dus ik log ook al mijn spellen. Dat begon ooit met de smoes dat ik zelf wilde weten welke spellen ik vooral niet speelde en dus weg kon doen. Ja, maar eigenlijk was ik gewoon helemaal gek op cijfers en statistieken. Ik kijk eigenlijk altijd vooral naar mijn eigen statistieken, naar wat ik zelf speel en hoeveel tijd ik erin steek. Maar op een gegeven moment kreeg ik door dat op Boardgame Geek ook te zien was hoeveel andere mensen precies hadden gelogd, zoals dat heet, het bijhouden van die spelletjes. Zo is er iemand die 4200 potjes Terraforming Mars heeft gespeeld. En er is een Amerikaan die ruim 2000 potjes Wingspan heeft gelogd. Dat is best veel. Het is waarschijnlijk ook heel veel online en daar kan je iets van vinden al dat je dat logt. Maar goed. Maar bij één spel blijk ik ruimschoots bovenaan te staan. En afgelopen week kwam spel nummer 101 op tafel van Ex Libris. Dat is een spel waarbij je een boekenverzameling moet samenstellen, ordenen en in een kast moet zetten. Ruim 100 potjes van datzelfde spel. Ooit gekocht op Zuiderspel in 2018. En mijn vrouw heeft het spel volledig in haar hart gesloten. En dan ben je dus nu 100 potjes verder. En nogmaals, ik kijk niet naar anderen, maar het is wel ruim 2 keer zoveel als het aantal logs dat de nummer 2 op de lijst heeft bij Ex Libris. Haha, dat zal je leren, Anthony Ball. Maar wat ik me nou afvraag is, ziet een ontwerper van dat spel dat nou uiteindelijk ook? Ziet hij dat iemand meer dan 100 keer zijn project heeft gespeeld? Zou hij, en hij heet Adam McIver, het nou gaaf vinden dat iemand zo gek is van het spel dat ze het inmiddels al 100 keer op tafel heeft gelegd? Eigenlijk zou ik dat best wel eens willen weten. Welkom bij aflevering 17 van de Spel op Tafel podcast. De bordspellenpodcast van Nederland en België. Mijn naam is Dave. De bedenker, of de ontwerper, staat centraal vandaag. Vandaag begint de Spel op Tafel met een nieuwe serie van idee tot tafel. Welk proces gaat er nou vooraf voordat een bordspel daadwerkelijk bij jou of bij mij op tafel belandt? Dat begint over het algemeen met een idee, een ingeving, een Eureka-moment, een kladversie, een prototype en allemaal uit het hoofd van een ontwerper. En die vindt het een fantastisch beroep.
Er zijn zoveel aspecten die ik volle lol aan beleef. En op een gegeven moment is het ook gewoon soms hard werk en frustratie, maar ook de goede frustratie. Want als je dan een oplossing hebt voor een spel wat net niet werkt en dan wel, ja, dat is enorm voldoende.
Je hoorde de stem van Arjan van Houwelingen, een Nederlandse ontwerper. Hoe ontstaan zijn ideeën? Hoe werk je die uit? Wat doe je ermee? Hij legt het zo meteen uit. Verder een terugblik op wat oudere spellen onder het mom Oude Meuk is ook leuk. En natuurlijk, en daar beginnen we ook mee, het spellennieuws.
Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen.
Het begin van het jaar is een tijd dat er sowieso veel spellennieuws is, dus laten we snel van start gaan. Misschien het grootste nieuws van de afgelopen 2 weken was toch wel de komst van Wormspan. En dat is een drakenuitvoering van Wingspan. En misschien nog wel belangrijker, hij komt ook uit in het Nederlands. Hoe snel dat zal zijn is niet duidelijk, maar de Engelse versie is eind deze maand al verkrijgbaar online bij Stonemaier Games. 99 Games heeft nog geen datum gegeven. Het spel is gebaseerd dus op Wingspan, maar heeft een eigen twist, zegt de uitgever van Stonemaier Games, Jamie Stegmaier. Het spel is overigens niet van Elizabeth Hargraves, de maker van Wingspan, maar van Connie Vogelman. Verder, het grote nieuws is dat Days of Wonders komt met een uitbreiding van het racespel Heat. Twee nieuwe parcours, Japan en Mexico, wat nieuwe spelmechanismen met onder meer regen. En daarom heeft het spel ook de naam Heavy Rain gekregen. 23 februari is het spel beschikbaar. White Goblin Games heeft in de eerste week van januari alle plannen voor het eerste kwartaal naar buiten gebracht. Nieuw is Sixto, dat is een Quicks-achtige roll and write. Een spel met 6 dobbelstenen in 6 verschillende kleuren en je mag meerdere cijfers afkruisen. Een deel van die spellen die White Goblin gaat uitbrengen dit kwartaal was eigenlijk al bekend. Zo verschijnt dus deze week de eerste uitbreiding van Ark Nova, Waterwereld, in de winkels. De vraag is groot, zeggen de Goblins, want zelf hebben ze al geen exemplaren meer, lieten ze deze week via social media weten. Later dit jaar komt er een tweede druk, dat wil dus niet zeggen dat het spel al nergens meer te krijgen is, want het is nog mogelijk dat hier en daar de spellen te bestellen zijn bij de winkels zelf. Maar bij sommige zaken is het spel op voorhand al uitverkocht. Maar ik kan in ieder geval zeggen, hij kwam hier vanmiddag binnen per post. Ook komt White Goblin Games met de lang verwachte Nederlandse uitbreiding van de verdwenen ruïnes van Arnak. En dat die uitbreiding heet De Verdwenen Expeditie. Deze uitbreiding heeft ook een solo en een coöperatieve campagne. Ook de Nederlandse versie van Vijf Torens was aangekondigd, maar die verschijnt dus op korte termijn bij White Goblin Games. De Vijf Torens is een klein kaartspel met een beatmechanisme. Dan nog, ook van White Goblin Games, Unmatched Adventures, Tales to Amaze in het Nederlands. Het meest opvallende aan die nieuwe editie is dat het ook een co-op versie heeft die vrij hoog aangeschreven staat. Verder voor de liefhebbers, de uitbreiding Cascadia Landmarks, die ligt ook vrij snel in de winkel. Nieuwe scorekaarten, nieuwe oriëntatiepunten en ook is de uitbreiding speelbaar voor 5 en 6 spelers. Dan, Geronimo Games. Die komen met een Nederlandse verzamel- en deductiespel Mind Up. Veel getalletjes op kaartjes, hier en daar wat symbolen. In maart moet het in de winkel liggen. Happy Meeple Games komt met wat nieuws. De spellen stempelkaart. Het is een stempelkaart en dan niet voor de Elfstedentocht. Maar elke keer als je bij de Happy Meeple Games ze komt bezoeken op een beurs, of je koopt iets bij Happy Meeple, dan krijg je een stempel. Op de kaart passen 20 stuks, 20 stempels. Na 15 krijg je een kleinigheidje. En als je de hele kaart vol hebt, krijg je zelfs een spel. Er horen natuurlijk wat kleine lettertjes bij. De stempels dienen uitgegeven te worden door een medewerker van Happy Meeple. En kleinigheden worden gekozen door Happy Meeple Games zelf. En sparen kan tot eind november dit jaar. Packages Spielen gaat Dorf Romantik Das Duel uitbrengen in het Engels. Het spel is eigenlijk compleet taalonafhankelijk, maar buiten Spiel en wat Duitse winkels was het eigenlijk nergens te verkrijgen. Een Engelse handleiding overigens ook niet. Maar daar komt dus nu een einde aan. Dorf Romantik is een coöperatief spel. Bij de duel is dat uiteraard niet het geval. Een speler draait een willekeurige tegel om. De ander die zoekt diezelfde tegel erbij. Ieder heeft dus dezelfde tegels liggen, maar meestal op een verschillende manier. Het spel moet volgende maand in de Verenigde Staten in de winkels liggen. Hier ligt hij overigens al een tijdje in huis en verwacht op korte termijn een review van Dorf Romantik Das Duel. Zo, dat was een hele stapel nieuws.
Dit spel zou je eigenlijk eens moeten spelen.
Tijd is om wat oude spellen te bespreken. Het komende spel is waarschijnlijk het spel met de kortste naam in mijn collectie, CV van Granna. De ontwerper is Filip Milunski. Het grafisch ontwerp is van Piotr Socha. Van 2 tot 4 spelers. Het duurt 60 minuten. Leeftijd vanaf 10 jaar. In CV speel je je leven, maar dan met een knipoog. Humor staat hoog in het vaandel, maar toch zit het spel, als je er zo naar kijkt, best logisch in elkaar. Alle dingen van je leven komen erin in voor. Neem een kind, maar dat zorgt dan wel weer ervoor dat je geld nodig hebt. Neem een baan bij het bedrijf van je vader, maar werken voor je pa, daar word je dan weer ongelukkig van. Ja, centraal in het spel staan dobbelstenen. Daar staan verschillende dingen op, zoals interactie, intelligentie, geld, gezondheid, geluk, pech. Je mag dan in Yahtzee-stijl 3 keer gooien. Alleen pechdobbelstenen, dat is een unhappy smiley, ja, die mogen niet opnieuw. 3 pechdobbelstenen betekent dat je een kaart die je hebt verzameld moet inleveren. Na 3 keer gooien mag je 1 of 2 kaarten aanschaffen. Dat kan met de dobbelstenen die je net hebt gegooid. En die kaarten leveren dan weer iets op. Een extra intelligentie, wat geld of dat je in de volgende ronde met 1 of 2 dobbelstenen extra mag gooien. Die kaarten komen in een paar verschillende categorieën. Maar in elke categorie kan er dan weer maar 1 kaart actief zijn. Dus als je een nieuwe kaart aankoopt, kan de vorige bonus vervallen. Naarmate je ouder wordt, komt de nadruk ook meer op bezit te liggen. En bezit levert punten op. Het dure huis, de jacht, ja, daar is dan weer geld voor nodig. Maar meestal kan je die dan ook wel weer makkelijk verkrijgen, omdat je meer dobbelstenen hebt. Als de stapel met jonge leeftijd, middelleeftijd en ouderdom op zijn, worden de punten geteld. Iedere speler heeft een eigen doel dat punten oplevert. Bijvoorbeeld een combinatie van die en die kaarten. Probeer zoveel mogelijk bezittingen te hebben. Of zoiets dergelijks. En je hebt ook een publiek doel. Die leveren punten op als je de meeste hebt. De kaarten zelf leveren ook nog punten op. En dat is het. CV neemt zichzelf niet al te serieus. Dat merk je ook aan de artwork. Die is nogal comicky. Een beetje parodieachtig. Een typische eigen stijl. Maar nogmaals, het spel zelf is helemaal niet zo licht als dat het overkomt. Ja, het is een spel waarbij je kansen zo breed mogelijk moet aanvliegen. Eerst moet je zorgen dat je genoeg bonussen klaarzet. En om daarna zoveel mogelijk dobbelstenen te verzamelen. En met die dobbelstenen kan je dan uiteindelijk de punten binnenhalen. Als het spel eenmaal in een latere fase zit, moet je dan weer proberen om die bonussen om te zetten in punten. En dat je dan wat minder dobbelstenen overhoudt, dat maakt niet uit. Want dan krijg je aan het einde van het spel toch een punt voor. Voor het spel CV staat ongeveer een uur, maar met 2 ervaren spelers kan het ook wel ongeveer in de helft van de tijd. Humor, het is een spel toch met een bite. Het heet CV en het is van Granna Games. Een ander spel dat ook best aardig is om eens uit de kast te halen als je de kans hebt, is Dice Hospital. Het is een spel van Ellicat Games, een ontwerp van Stan Kordonski en Mike Nutt. De illustraties zijn van Sebastian Kozener en Sabrina Miramon. Het speelt van 1 tot 4 spelers, duurt 3 kwartier tot een half uur en is te spelen vanaf een jaar of 10. In Dice Hospital ben je directeur of directrice van een ziekenhuis. De patiënten zijn dobbelstenen. Vandaar Dice Hospital, snap je? Ja. De dobbelstenen gooi je niet, nee, ze geven aan hoe ernstig de patiënten eraan toe zijn. Bij een 1 is de patiënt op sterven na dood, terwijl de 6 eigenlijk alleen een paracetamolletje nodig heeft om het ziekenhuis te verlaten. De patiënten zijn niet allemaal hetzelfde, je hebt ze in 3 verschillende kleuren, geel, rood en groen. Dat komt ook mooi uit, want de artsen, dat zijn overigens geen dobbelstenen, zijn ook vaak gespecialiseerd in rood, geel en groen. Waar die kleuren voor staan, geen idee. Maakt ook eigenlijk totaal niets uit. Elke ronde komt er, net zoals bij een gewoon ziekenhuis, een aantal ambulances aan. Bij 2 spelers zijn dat er 3, bij 4 spelers zijn dat er 5. Die ambulances hebben steeds 3 dobbelstenen meegenomen. Patiënten. Kijk, dat is nog eens efficiënt werken. Maar die dobbelstenen liggen op volgorde. Ambulance 1, dat is een beetje de ambulance of death. Daar liggen de 1 en de 2 in. Terwijl ambulance 5 bij een 4-spelerspel de mensen eigenlijk alleen meeneemt met een splinter in hun wijsvinger. De spelers mogen dan 1 van die ambulances kiezen. De patiënten worden dan gelegd in de ziekenzaal en daar is plek voor 12 dobbelstenen. Nou, daar leg je dan de dobbelstenen in een bedje. Vervolgens mag je gelijktijdig of om de beurt, wat je ook wilt, van een van je personeelsleden, een zuster of een arts, dan aan het werk zetten om een van die dobbelstenen te behandelen. Daar heb je kamers voor. Maar de ene kamer behandelt bijvoorbeeld een 3 of een 4, nou, dat maakt er dan een 4 of een 5 van. Maar er zijn ook kamers die bijvoorbeeld alleen rode dobbelstenen kunnen behandelen en dan komt daar dan weer een 1 bij. Elke ronde kun je kiezen om een personeelslid met een specifieke actie erbij te nemen of een behandelingskamer. Dan heb je bijvoorbeeld een operatiekamer die dan bijvoorbeeld 3 rode dobbelstenen in 1 keer behandelt. Maar die moeten dan wel allemaal dezelfde waarde hebben of opeenvolgend 4, 5, 6. Er zijn traumakamers die bijvoorbeeld alleen patiënten behandelt die 1 of 2 hebben en een paar stappen omhoog zet. Die kamers en die artsen die gaan alle kanten op. Elke dobbelsteen die aan het einde van de ronde niet is behandeld, die gaat een stapje omlaag. Zijn of haar situatie verslechtert. En als je eentje met 1 niet behandelt, ja, dan gaat hij dood. Dan komt er een doodshoofdje te liggen in het mortuarium. Vette minpunten. Heb je nou een 6 een behandeling gegeven, en dan zou die eigenlijk dus een 7 moeten worden, maar dat gaat zo lastig bij een D6 dobbelsteen. Ja, dan wordt hij gewoon ontslagen uit het ziekenhuis, is hij beter en dat levert de punten op. Maar als je dat niet doet, het ontslaan van mensen uit het ziekenhuis, en je hebt op een gegeven moment geen plek meer, dan gaan alle patiënten die binnenkomen, die gaan rechtstreeks naar het mortuarium. Dat is niet goed. In de praktijk komt het overigens bijzonder weinig voor hoor, dat patiënten overlijden in het basisspel. Zeker niet met twee spelers. Daar komt het eigenlijk, daar gaan zat van spellen voorbij dat er zelfs helemaal geen patiënten in het mortuarium terechtkomen. Dat komt voornamelijk doordat die ambulance 1, hè, de Ambulance of Death, eigenlijk nooit wordt gekozen. Met meer spelers kan je dan wel wat in de knoei komen, want ook dan ambulance 2 of 3 kunnen dan heel erg laag uitvallen. En dan zit je toch echt wel met een probleem als je daarmee zit. Toch kan het lonen om heel bewust een moeilijker ambulance te kiezen. Want degene die als het laagste kiest, krijgt een soort bonus, dat is een bloedzakje. Daarmee kan je een dobbelsteen door het inleveren van het bloedzakje automatisch al een stapje verhogen. Maar je mag dus ook als eerste kiezen welk kamer of personeelslid je kiest. En dat kan ook een groot voordeel zijn, want dat kan net het verschil maken. Dice Hospital is niet al te zwaar, dat toch ook voor de veelspeler een fraaie puzzeluitdaging oplevert. Die uitbreiding, want die is er ook voor Dice Hospital, levert een behoorlijke opschaling op van moeilijkheid. Dan komen er bijvoorbeeld ook kinderdobbelsteentjes, die zijn net ook een maatje kleiner, is bijzonder schattig. En gebeuren er ook rampen en kan je je ziekenhuis upgraden. Wij hebben hem gedaan, wij hadden echt het idee van, ja, heeft zo'n spel als Dice Hospital, dat eigenlijk simpel is, zoiets wel nodig? Want het wordt wel echt een paar gradaties pittiger, moeilijker, zwaarder. Wij hebben hem die uitbreiding inmiddels weggedaan, maar Dice Hospital staat hier nog steeds 4 in de kast. Want voor een simpel tijdverdrijf is Dice Hospital basisspel alleen wel voldoende. Lekker aanklooien met dobbelstenen, puzzelen. Het spel heet Dice Hospital en het is van Alley Cat Games.
Op pad met Spel op tafel.
Voordat een spel bij jou of mij op tafel ligt, is er al een heel proces achter de rug. Het moet gemaakt worden, verscheept, naar de winkel gebracht worden, maar het begint natuurlijk allemaal met het bedenken. In deze afleveringen duikt Spel op tafel in het hele proces dat hoort bij het maken van een spel. Van de illustraties, de fabriek, de uitgever, maar we beginnen natuurlijk bij de oorsprong. Er moet wel een idee zijn. Nederland en België telt meerdere spellenmakers of spellenbedenkers. Ik spreek met één van hen die de laatste jaren behoorlijk aan de weg timmert.
Iemand die hier alles over weet is Arjen van Houwelingen. Hij is spelletjesexpert en hij heeft ook zijn eigen spel gemaakt.
Zijn er mensen die bewust naar u toe komen en zeggen van, hebt u iets over Groningen?
Ja, zeker. En er was ook heel veel behoefte aan, merkte ik. Want het spel is bij ons al bijna weer uitverkocht.
De Groningse spellenmakers Arjen van Houwelingen en Robert Brouwer zijn in de prijzen gevallen bij de verkiezing van speelgoed van het jaar 2023.
Ja, mijn naam is Arjan. Ik ben 43. Ik woon in het noorden, vlakbij Groningen. In het dagelijks leven geef ik les aan de Hans Hogeschool. Bij een opleiding waar ze studenten digitale games leren maken. En daar geef ik vooral dingen die niet gaan over de digitale kant, want ik kan helemaal niet programmeren of zo, maar ik weet wel iets van de menskant. Ik heb de studie psychologie gestudeerd en geef vakken die gaan over ontwerp, user experience. Ik doe nog steeds counseling. En daarnaast, en dat stukje wordt steeds groter, ben ik freelance bordspellenmaker.
Arjan van Houwelingen heeft al rond de 10 spellen op zijn naam staan. Dat begon met Capo della Mafia, een klein kaartspel bij 99 Games een jaar of 6-7 geleden. Daarna verschenen Tricky Dungeon, Grun, een spel van Groningen en een reeks kinderspellen, waaronder het prijswinnende Bende op de Boerderij. En onlangs verscheen dus Obelisk. Van Houwelingen, auteur, ontwerper, hoe noemt hij zichzelf eigenlijk?
Meestal spellenmaker of spelauteur. Ook dat laatste, ook om nog te benadrukken dat er iemand is die het maakt. Hè. Een boekauteur is bekend. Spelauteur in die zin geeft indicatie van iemand bedenkt het. En het maken zeg ik ook wel omdat het soms ook een beetje frutten en knutselen en klooien is. Met pen en papier en dingetjes heen en weer schuiven. Dus ik kan nooit zo goed kiezen tussen die twee, maar ik vind ze allebei heel toepasselijk.
Het maken van een spel is een proces dat jaren kan duren. Of het komt zelfs helemaal nooit af, ook niet na jaren werk. Maar het begint altijd met die eerste ingeving, die gedachtenkronkel, die allereerste stap.
Soms moet je een soort eerste startpunt hebben. Hè. We hebben spellen gemaakt in opdracht en dan word je eigenlijk een kader gegeven of een doel. En dat dwingt tot creativiteit, het roept ook creativiteit op. Maar ja goed, dan moet je nog steeds gaan nadenken van wat doet een speler als het thema al gegeven is. Wat is er leuk aan, wat voor beleving. Soms kan het ook starten met een juiste soort mechanic. Ik zie ook wel dat mensen denken, oh, dit lijkt me heel leuk, een beatspel waarin dit en dit dan weer anders is. Dus soms beginnen mensen vanuit de mechanismen. Dat was voor mij voor Capo de la Mafia zo. Dat ik denk, oh ja, een beetje. Ik had gewoon meerdere bluff-ideetjes. En toen dacht ik, het werkt wel. Het was nog absoluut niet in balans. Maar gewoon puur het idee dat je moet al je kaarten spelen voordat je weer nieuwe kaarten krijgt. En je moet dus af en toe bluffen of je aan een opdracht voldoet, ja of nee. En elkaar in de gaten houden. Hey, nu ben je aan het bluffen. Dat leek me zo leuk. En daarna pas kwam hoe het echt ging werken en de balans en welke kaarten erin zaten en hoe de score ging. En het thema was er ook nog niet eens dat het een maffiaspel werd.
Dus het kan echt met van alles beginnen, van een mechanisme tot aan een thema.
Ja, dat denk ik wel, ja. Of de inspiratie van, ik weet dat Scythe van Stegmaier, dat was geïnspireerd op een schilderij. Gewoon puur het beeld van, hoe zou dat zijn als bordspel? Dus ik denk dat de inspiratie overal vandaan kan komen. En wat je ziet in game design, dat wel wordt gezegd, dat soms juist buiten de games je meer inspiratie kan opdoen dan puur alleen maar andere spellen bekijken. Want ja, de wereld is heel groot.
Ja, heb je dan wel eens gehad van, je liep op straat en plotseling had je zoiets van, dit is het, dit zou iets kunnen zijn.
Nou, op straat weet ik niet, maar ja, als je weet je geest voedt en onder de douche of waar ik zelf nog last van heb, dan lig ik 's avonds in bed en dan moet je eigenlijk slapen. Maar goed, dan begint het hoofd op gang te komen en dan krijg je van alles aan ideeën of dit kan nog, dat kan nog. Zeker als je eenmaal met een project bezig bent, dan gaat het soms vooral 's avonds laat los.
Ja, wat doe je daar dan mee? Is het dan zo van, ik heb een boekje bij de hand waar ik iets in opschrijf, of ik probeer het gewoon onthouden, zo snel mogelijk op papier. Hoe werkt dat?
Nou, vannacht heb ik het gewoon 3 keer herhaald in de hoop dat ik het nog zou herinneren. En dat was zo. Maar ik heb inderdaad ook wel eens gewoon pen en papier of op je mobiel even wat intikken, naar jezelf mailen. En dan soms kijken dat je denkt, ik heb geen idee wat ik heb geschreven. Of je denkt, oh ja, dit idee. En dan moet je nog maar kijken of het ook een goed idee is. Maar het genoeg tijd en aandacht geven en ook de ruimte om te percoleren, te laten pruttelen, zodat dat de ideeën boven komen. Ik denk dat het ook, voor mij is dat in ieder geval belangrijk.
Ja, wat was het idee van vannacht eigenlijk?
Een uitbreiding op een spel wat ik aan het ontwikkelen ben. Ik denk, dat kan nog een laagje extra. Maar goed, het spel zelf is inmiddels, het is nog niet uitgegeven, maar ik ben wel redelijk ver dat testers het heel leuk vinden. En toen dacht ik nog van, dat kan nog wel iets meer met het thema. Nou ja, en dan noteren en kijken of we daar iets mee gaan doen of niet.
Met een idee in de hand, half uitgewerkt, ga je dan naar de volgende fase, het testen. En dat is een fase waar heel, heel, heel veel tijd in gaat zitten, legt Arjan uit.
Soms kan je al mensen vragen om eens naar het concept en het idee te luisteren en erop te schieten. Maar ik heb wel geleerd dat vooral, probeer het maar eens te maken. Al ziet het er gewoon nog heel simpel uit met wat schetsjes en wat dingetjes op papier getekend. Maar gewoon kijken of je, wat doet het als je het op tafel legt en je probeert te zien van, wat zijn de handelingen die je speler doet? Werkt het of niet? En is het dan vooral leuk? Balans hoeft nog niet te kloppen, maar vooral echt het testen van wat doet het.
Ja. Hoe ziet het er dan uit?
Nou, bijvoorbeeld bij Grun, op een gegeven moment had ik gewoon vierkantjes papier geknipt en er gewoon met stiften wat opgekriebeld. En zo van, hoe kan die markt eruit zien? En we moeten iets met landschappen en tegels die je in een patroon legt. Nou ja, oké, wat kan er gebeuren als je het in een patroon legt? En toen gingen we eigenlijk brainstormen met aanleiding van de componenten. Van wat kan je met tegels? En dan kun je al heel snel met iemand anders die feedback geeft van wat werkt niet. Eigenlijk heb je dan een eerste test.
En heb je dan ook wel eens van, ik had hier echt enorm een hoop op ingezet en het werkt totaal niet.
Absoluut. Ik heb altijd gedacht, hè, dan zit je op zo'n roze wolk en je denkt, oh, wat een fantastisch idee. En dan ben je aan het testen of je ziet wat spelers doen en dan denk je, oh, het is niet leuk. Of, oh, het werkt helemaal niet, het gaat van de rails. En andersom ook, ik denk, doet iemand een suggestie of je hebt zo'n idee, een beetje de nagedachte, dat je denkt, nou, ik weet het niet. Nou, weet je, gewoon testen. En dan blijkt het fantastisch te zijn. De grote, de proof of the pudding is in the eating, gewoon testen.
Ja. Is dit misschien de belangrijkste fase ook gewoon van het hele ontwikkelen?
Ja, ik denk het wel. Want daarin zie je wat leuk is, wat werkt. Je komt op, het helpt je ook om op nieuwe ideeën te komen. En er zijn best wel gelukkig genoeg mensen bereid om een prototype te testen. En die zijn vaak ook wel goed in het meedenken of komen met suggesties of feedback. En dat betekent niet dat je naar alles letterlijk moet luisteren of er wat mee moet. Maar dat genereert wel weer meer om over na te denken en ook zelf weer ideeën over te krijgen. En dan maak je een nieuwe versie. En de meeste uitgegeven spellen hebben tientallen, al dan niet 100 versies gehad. Dus ja, dat is denk ik de grootste bottleneck. Hoe snel kun je van versie naar versie? En als je denkt, oh, het is wat, dan ga ik meestal wel echt explicieter op zoek naar wat is de doelgroep van dit spel. Zorg dat ik echt met de mensen test waarvan ik denk, hey, daarvoor is dit spel. En soms merk ik pas tijdens een spel van, oh, dit is een spel wat meer voor de veelspeler is. Dus ik moet misschien meer gaan luisteren naar veelspelers wat zij ervan vinden. Dan mensen die het vreselijk vinden als er meerdere kaarten in zitten waar allemaal effecten op staan en het overzicht daarbij kwijtraken. Dat spel is dan niet voor hun als dat erin zit.
Ja, met wie voor je, moet je vooral niet testen?
Nou, kijk, ja, weet je, waar je weinig aan hebt is een test waarin mensen zeggen, ah, oh, het was leuk. Ja, super. En voor de rest niet. Je wil eigenlijk een beetje dat mensen kritisch zijn. En ik liever kritischer dan te makkelijk. Maar dat is meer, hè, dat kan je ook al brieven. Van joh, het is een test. Ik zoek vooral dingen die nog niet werken. Of als je gerichte vragen hebt, dat je die stelt. Dus dat kun je ook wel begeleiden. En dat, ja, het hangt, ik denk, mensen die echt niet je doelgroep zijn, op een gegeven moment moet je die, heb je daar minder aan om mee te testen. Een test is altijd nuttig, maar als je ziet dat het, ja, die vinden er echt geen bal aan, of die houden niet van simpele kaartspelletjes, en je komt in een simpel kaartspel, ja, dan is het natuurlijk veel lastiger om hun feedback te wegen. Dus dat is minder passend, maar goed, ik heb ook al meegemaakt dat iemand dan iets zegt, dat ik denk, oh ja, het heeft me wel aan het denken gezet.
Maar zelfs na maanden van testen met tal van mensen, dan heb je soms nog steeds het idee van dit is het niet. En dan kan een project dus alsnog in de prullenbak belanden. Dat lijkt heel erg jammer, maar soms kan het gewoon niet anders.
Ja, dat is denk ik ook de kunst van goed inschatten op een gegeven moment. Is dit iets wat de moeite waard is om door te ontwikkelen? Hè, en je ziet soms, ik heb al mensen gezien die hebben één idee en die hebben één spel en die willen dat helemaal uitwerken. En dat is ook zeker een pad, maar dan moet je wel zeker weten dat dat spel ook de moeite waard is, afhankelijk van je ambitieniveau. Als je denkt, ik wil gewoon dat het bestaat, super. Wil je dat het ook commercieel uitgegeven wordt, dan komt het natuurlijk, dan moet het dan veel meer voldoen. En dan is het goed om te beseffen van, ja, zit dat erin of niet? Ik heb ook wel eens spelconcepten, ook dat wat grotere spel, dat heeft op een gegeven moment wel een jaar op de plank gelegen, kwam er niet uit.
En welke is dat?
Ja, dat is een spel waarin je eigenlijk ik noem het Gladiator School. Dus je beheert eigenlijk een gladiatorenschool. Het is dus een concept. Waar in plaats van dat je per se in de arena staat. Maar het is een beetje management. Een beetje elkaar te slim af zijn. Bieden. En alles grijpt in op elkaar. En dat soort spellen, ja, dat is gewoon best wel complex. Als je één ding verandert, verandert alles. Hè, de hele balans. Dus dat was ook soms best wel dat ik denk, nou weet je, ik laat hem weer even op de plank liggen. En als ik weer een idee heb of de inspiratie of de motivatie, nou dan ga ik ermee verder. Dus dat heeft best wel lang geduurd voordat ik daar dacht, hé, hey, nu wordt hij goed.
Dat gladiatorspel waar je het over had, dat is nog niet uit, heb ik het idee, of wel?
Correct, dat is echt nog in ontwikkeling.
Ja, en dat kan nog jaren duren.
Ik durf het je niet te zeggen. Nu denk ik niet. Het heeft jaren geduurd. Dus dat is echt zo'n voorbeeld van een project wat over hele lange tijd, wel er andere spelconcepten zijn gekomen en uitgegeven, dat ik het af en toe weer erbij pak. En weet je, dat is dan dat ik nu denk, oké, nu is het ook zover dat ik wat actiever kan gaan pitchen of kan kijken wat mensen ervan vinden en of er een uitgever interesse heeft.
En zo kwam Arjan van Houwelingen, die de laatste jaren vooral samenwerkte met Robert Brouwer, met het ene na het andere prototype, idee en concept. Kan hij nou van elk thema, mechanisme of idee een bordspel maken?
Nou ja, ik denk, ja, goede vraag. Dat weet ik nog niet. Hè. Dat moet nog blijken of dat is nog niet bewezen. Nou, weet je, ik denk dat iedereen zal een bepaalde voorkeur hebben.
Waar liggen die bij jou?
Nou, ik vind een beetje variatie in spellen, dat er verschillende dingen gebeuren. Dat vind ik wel leuk. Bijvoorbeeld in het spel Obelisk zijn er verschillende power-ups waarmee je de spelregels eigenlijk weer breekt. Dus die veranderen het spel. Dat vind ik heel leuk. En welke in het spel liggen, dat verandert dus ook je tactiek. Nou, dat soort. Het systeempje heeft daardoor net wat extra. Dat vind ik leuk.
Maar dan heb je onlangs ook wat kinderspellen gemaakt. Dat is natuurlijk weer een hele andere tak van sport.
Klopt. Daar kwamen we ook wel achter. Het was een hele leuke vraag. Van, goh, we hebben de uitgever zei, we hebben een idee en we zoeken een auteur. Toen was het ook de vraag van, oké, als je al idee hebt, waar is de behoefte? Maar het was duidelijk dat zij hadden een idee, we willen een thema, we hebben een doelgroep voor ogen, maar hoe dat spel dan gaat, daar zochten ze juist iemand voor die daar mee bezig ging. En toen hadden we 2-3 ideetjes. En toen zijn we ook gaan testen met de doelgroep al heel snel, omdat het ook voor ons nieuw was. Hè? Wat kunnen 3-4-jarige kinderen? Ja, dat was gelijk een hele harde les van, wat we hadden bedacht, hoe simpel het ook leek, het is nog steeds veel te complex. En toen werd het een zoektocht van hoe eenvoudig kan het spelsysteem, dat het nog steeds leuk en interessant is, idealiter niet alleen voor jonge kinderen die al spannend vinden als je een dobbelsteen gooit, maar dat er ook voor de ouders die met het kind spelen ook nog wat in zit. Van, kan toch nog wat keuzes maken of het is verrassend wat er gebeurt. Dus dat was uiteindelijk waar het testen op doorging. Maar toen kwamen we toch al op een idee dat uiteindelijk nog steeds veel versimpelder Bendel op de boerderij werd. Het idee van dieren. Je begint met chaos van de dieren, die staan overal en je moet ze naar het juiste weiland brengen. Terwijl het bord ook weer dynamisch verandert door hekjes die de boel blokkeren en die je moet verplaatsen. En ja, dat leek ons iets interessants, zodat het net iets meer heeft. En waardoor we ook nog konden zeggen, nou, je kan het met hele jonge kinderen coöperatief spelen, maar zodra ze wat ouder zijn en denken, nou, we willen ook wel tegen elkaar, kan dat ook met het spel. En als je dan terughoort dat het, dat ze op een middagje dat een paar keer wordt gespeeld en dat ze de coöperatieve en competitieve afwisselen met elkaar voor de afwisseling, denk ik, nou, dan is het wel geslaagd.
Dan ligt er dus een prototype. Dat is getest, er zit toekomst in volgens de makers, maar dan is het natuurlijk wel de vraag, wie gaat het op de markt brengen? En dus moet je op zoek naar een uitgever. En dat is niet makkelijk.
Dus dan is de stap van, gaan bedenken, wie zou dit willen uitgeven? Met wie zou ik het willen pitchen en willen samenwerken? Dus je gaat, dan ga ik bedenken, wanneer is er een beurs waarop ik uitgevers kan spreken? Er zijn een aantal momenten in het jaar in Europa dat je met uitgevers relatief gemakkelijk in contact komt. Dus dat er is in die zin een jaarplanning waar je soms naar kijkt. Of dat je een berichtje stuurt naar een uitgever. Of kijkt van, staan ze open voor een pitch? Daar hangt het ook vanaf. Dus daar ben je ook een beetje afhankelijk van hoe de markt is en wat uitgevers aangeven. En de een is daar, denk ik, meer open voor dan de ander. Maar je merkt ook wel dat ze soms een beetje aan de voorkant de filters wat dicht hebben staan. Omdat ze eerst denken, we willen serieus aandacht geven aan een goed concept, maar wie is het? Heeft hij het goed doorontwikkeld? Is er getest met vreemden? Dat zijn een paar van die checks die ze hebben. Is er moeite gestoken in het regelboek? Sommige uitgevers zeggen, nou, als je een video maakt waarin het spel uitlegt, super, dan snappen we het zo. Ik weet ook dat de uitgevers die zeggen van, stuur maar een spelregels. En voor hun is het een soort lakmoesproef. Ben je in staat om heel gestructureerd je spel ook uit te leggen met regels? Ook al gaat er bij hun ook een editor overheen. Dat daar onderscheidt zich de een van de ander, vinden zij qua auteur. En dat is voor hun een manier om eigenlijk te filteren aan de voorkant waar hun aandacht en tijd naartoe gaat. En dat is denk ik wel goed, want een uitgever die zegt, ja hoor, stuur me op en je hoort niks. Omdat ze nog wel 100 concepten op de plank hebben die ze nog allemaal moeten bekijken. Daar heeft niemand wat aan. Dat is heel frustrerend.
Nou, hoe heb je dat zelf destijds gedaan?
Toen was 99 Games bijvoorbeeld nog op de Ducosim-beurs aanwezig. Later hebben ze daar een andere. Op dit moment zeggen ze via de website van, vul een formulier in met die check-up vragen. En, En waarom het spel bij hun zou passen. Zo heb ik in ieder geval Capo aan hun persoonlijk gepitcht. En Tricky Dungeon ook aan een uitgever die ik op een beurs sprak. Ja, als je een keer met mensen spreekt van een uitgever, ook als je niet direct wat te pitchen hebt, dan kun je wel contacten leggen en kennis maken. En dan weten ze ook wie dat mailtje stuurt. Hè? Dat is anders heel koud.
Maar is dat echt zo dat je gewoon naar die Dukelsen beurs bent gegaan van, nou, ik wil die en die mensen spreken?
Ja, niet dat ik dan in de eerste 10 minuten gelijk op iedereen afstap, maar wel een beetje in mijn achterhoofd heb gehouden van, nou, ik wil eens even kennis maken en even kletsen. En ja, weet je, ook eens, dan hoor je ook even polsen van, goh, wat voor type spellen zoeken, staan ze open voor pitches en wat zoeken ze dan of niet? Eigenlijk een beetje oriënteren.
Is dat de enige manier die je hebt gedaan? Want je had het ook over Tricky Dungeon.
Ja, die heb ik ook via een beurs zo met de uitgever gesproken. Ik ben ook wel met mede-auteurs naar bijvoorbeeld de Göttingen Spielautorentreffer geweest. Dat is een beurs in Göttingen, Duitsland, 1 keer per jaar in juni. En daar komen 10 uitgevers op een zaterdag. En daar kun je een tafeltje boeken. En daar zijn dan 100 auteurs die allemaal hun spelconcepten presenteren. En uitgevers lopen daar rond. Hè, noem het een soort speeddating. Dus dan zijn er wel heel veel mede-auteurs die er ook zijn. Maar je hebt ook uitgevers die gericht op zoek gaan. Nou, wat heb je? Zeker als je dan kan aangeven wat voor type spel, wat voor doelgroep. Hè, dan weten uitgevers ook wel van, oh, dat is wat voor ons, dat niet. Ja, en hoe duidelijker dat is, hoe beter. Want dan krijg je de uitgevers aan je tafel die het meeste potentieel interesse kunnen hebben.
Ja, kan dat niet een enorm frustrerende fase van het ontwikkelen van een spel zijn?
Ik vind het wel heel spannend, ja, tuurlijk. Is er animo? Komt er iemand langs? Wat ik heb ervaren is, als je dan met z'n 2 of met z'n 3 gaat, dan heb je in ieder geval een leuke tijd. Je kunt nog even tippen van, god, mijn collega heeft ook nog een spel. Als iemand lukraak bij de 1 langskomt, dan kun je nog een beetje elkaar in het daglicht zetten.
Deed je dat toen?
Ja, dat hebben we al gedaan. Zo van, nou, we zijn hier vanuit Nederland. Hè, dan heb je ook iets meer body dan met je ene spelconcept in je eentje. Toen dachten we van, nou, hè, dan hebben we een portfolio wat we kunnen laten zien. Dat is misschien al meer interessant.
Het is een bijzonder spannend onderdeel van het ontwerpen van een spel. De uitgever heeft het verhaal aangehoord, heeft het prototype ontvangen of alleen de spelregels. En dan is het wachten.
Je moet soms ook heel veel geduld hebben en afwachten tot ze je spel hebben kunnen testen. En in sommige gevallen, ja, moet je heel lang geduld hebben. Als er heel veel interesse is, dat heb ik ook wel gezien. Bijvoorbeeld dat Robert 1 spelconcept wel aan 10 uitgevers heeft meegestuurd. Ja, dan kan hij dat ook wel aangeven. En dan is het soms ook van, nou, welke partij heeft het eerst positief interesse en zegt, we willen het uitgeven, we willen een contractvoorstel doen. En soms zal je ook horen van, ja, we hebben het gespeeld, het was best leuk, maar toch nee, want het past niet in de productlijn of het spel. We hebben toch bedenkingen, dit is niet leuk, dat is niet leuk.
Het lijkt me een enorm keiharde afwijzing dan af en toe.
Ah, je moet het niet persoonlijk nemen, dat is natuurlijk, hè, zeker als het je kindje is, hè, je spel, oh, dat is van mij, dat is mijn product, dan voelt dat dat voelde de eerste keer wel zo. Maar uitgevers zijn ook heel goed in de vinger op iets leggen. Hè, die kijken natuurlijk met een hele commerciële bril. Gaat dit verkopen als marketing? Gaat onze doelgroep dit leuk vinden? Of wat zullen hun als bezwaren hebben? Soms hebben die ook juist echte testpanels die het gaan spelen. En komt daar feedback uit van, nou, wat vinden die? En soms komen de opmerkingen en suggesties die je misschien al lang uitgetest hebt en wat niet werkt. En dan is de vraag van, zit er dan nog iets in wat wel anders moet? En je merkt soms wel als een uitgever zegt, ah, we vinden het heel leuk, maar er moet nog wat beter. Of dat ze zeggen, oké, nee, dit is niet voor ons. En zowel bijvoorbeeld Tricky als Capo, die zijn echt nog wel doorontwikkeld nadat een uitgever heeft gezegd, nou, lijkt me best interessant, maar er moet nog wat.
Wat voor dingen worden dan nog aangepast?
Soms misschien van, nou, kan het nog spannender blijven tot het einde? Kan er nog een opbouw zit in wat er gebeurt? Of soms kan het ook heel pragmatisch. Zoveel kaarten zitten er in het spel. Kan het met minder of met meer kaarten? Want met onze productie komen er zoveel kaarten in het spel. Kan je nog wat met extra componenten? Het moet in zo'n doosje. Soms is het... Ja, er kan van alles opeens... maar meestal gaat het wel over... de spelbeleving. We willen toch dat het, is het met meer spelers te doen? Of de twee speler variant is wel heel anders als de 3, 4, 5 spelers. Kan dat nog anders? Of...
Kunnen ze dan ook bijvoorbeeld zeggen, we gaan het hele thema omgooien?
In principe sta je de rechten af. Hè? Je geeft een... Je krijgt een licentievergoeding, dus zij krijgen de rechten. En in ruil daarvoor krijg je royalties. Maar je moet alles in een contract wel vastleggen. Bijvoorbeeld de naam op de doos, dat is inmiddels gemeengoed. Maar ook de internationale spelassociatie, de SAZ, die ook die spellenbeurs organiseert om te pitchen. Die hebben daar wel voor gestreden dat het standaard is dat de auteur op de doos komt. Dat was eerder niet per se een gegeven. Dus dat zijn dingen die ga je contractueel onderhandelen. Maar in principe, meeste uitgevers die willen wel de vrijheid om het spel aan te passen in thema. Als zij denken dat het daarmee een grotere kans van slagen heeft. Hè. Zij besteden 10.000 euro's aan een productie en marketing. Dus ja, voor hun is het te financieel...
Maar je geeft de regie wel volledig uit handen.
Op papier meestal wel. In de praktijk zie je dan toch dat het vaak toch wel een samenspraak gaat en een goed overleg.
Maar wat levert dat nou allemaal op? Op dat moment heeft de auteur of bedenker er al honderden uren van bedenken, testen en schaven op zitten. Auteurs van spellen krijgen, net als auteurs van boeken, royalties, een beloning voor hun werk. Dat is in de meeste gevallen een percentage, zo'n 2-6% van de netto opbrengst voor de uitgever. Hoeveel is dat nou precies? Neem een kaartspel. Dat kost in de winkel zo pak een beet 10 euro. Zonder btw is dat nog 8 euro. De helft daarvan zijn de kosten en de winstmarge van de winkel. Dat lijkt veel, maar ook daar moeten de lonen, de huur van het pand en andere dingen van betaald worden. 4 euro is dan het bedrag dat de uitgever eraan overhoudt. 2-6% komt dan neer op 8-24 eurocent per verkocht spel. Van Houwelingen daarover.
Ja, nou, kwartje voor een klein kaartspel.
Ja.
Tot iets meer, zeg ik, kwartje tot 50% voor een kaartspel. Daar blijft het wel bij. En als een uitgever een deal maakt met een hele grote spellenwinkel om een goed lagere verkoopprijs, dan daalt het royalty per spel ook. Maar goed, dan zie je dat de massa natuurlijk wel meer opbrengst geeft. Dus het is echt, je moet een spel hebben wat heel veel verkoopt, wil je daar ook goede royalties aan hebben.
Volgens mij kan je beter borden gaan wassen dan spellen gaan ontwerpen, of niet?
Nou, we hebben wel eens, ook met het gunproject, hebben we wel eens gegrapt. Robert zei het wel eens, we hadden beter bij de McDonald's kunnen werken voor het uurloon wat we toen in dat project... wat aan uren erin hebben gestopt en wat de fee was die we eruit kregen. Daarbij is het verschil dat we dan ook wel hebben bedongen van, kunnen wij dan ook, als er behoefte, kunnen wij de rechten houden op het spel, zodat we kunnen kijken of het eventueel nog bij een andere uitgever ook animo voor is. En uiteindelijk zijn we zelf ook het enige spel waarbij wij de uitgever zijn geworden, dat wij hebben hergedrukt en nu in het noorden de distributie doen. En dan uiteindelijk op een gegeven moment, ook als besteed je natuurlijk nu ook uren aan distributie en weet ik veel wat. Maar daar wordt de balans dan wel gunstiger en gunstiger.
Er zit wel veel meer werk in.
Absoluut. Ja. Ja. Het moet je passie zijn. En ik heb ook wel mensen gezien die dachten, ik neem een jaar lang sabbatical. Ik wil spellen ontwikkelen. Ik heb al wat ideetjes. En kijken of ik daarmee de boterham kan verdienen. En dan denk ik, het is denk ik net met boeken en muziek, hè? Heel veel sappelen en pas als je een hit hebt, wordt het goed. En ook qua tijdsframe, voordat een spel in de markt is, ook voor ons doen hebben we Grun, is heel rap ontwikkeld en gedrukt en het heeft 1,5 jaar gekost. Voordat het, bijna 2 jaar voordat wij onze herdruk in de winkel hadden. Dus je hebt gewoon tijd nodig.
Van Houwelingen is nu bijna 10 jaar ontwerper van spellen. Maar is hij er de laatste jaren nou ook beter in geworden?
Ja, ik denk... Ja, en er zit ook wel een uitdaging bij. Want ik denk in eerste plaats dat ik wel sneller soms denk... het zou zo kunnen of het zou zo kunnen. Ik heb vooral het vele testen van mijn eigen spellen en van andere mensen... en daar ook feedback aan geven en bijdragen... heeft me heel veel scherper gemaakt om te zien... wat zit hierin, wat werkt of wat leuk is of dit is de moeite waard. En soms met een nieuw systeempje komen of een eigen idee of een spel aanpassen is soms nog steeds hard werk en kost tijd of moet ik het even laten bezinken. Maar ik heb voor mijn gevoel dat ik sneller kan zeggen, oh, dit is het. Deze kant moet het op. Waar ik vroeger misschien wel 6 richtingen uitprobeerde te testen, denk ik nu, nou, deze 2 richtingen. Want die passen bij wat dit spel gaat worden of de doelgroep die er nu bij lijkt te passen. Dus dat je wel wat intuïtiever, maar je moet nog steeds alles testen.
Is dat ook de reden waarom je zo betrokken bent bij dat spellenmakersgilde?
Nou, ik dacht, dat merkt al snel dat het de bottleneck is. Genoeg testen en genoeg verschillende feedback. En toen dacht ik, nou, dat zullen meer auteurs hebben. En ik merkte ook dat, ik geloof nog steeds, hey, je kunt elkaar helpen. Goede feedback van elkaar. Ik vergroot liever de taart van auteurs die we met z'n allen hebben, dan dat we gaan concurreren met elkaar. Van, oh, als jouw spel wordt uitgegeven, dan die van mij niet. Dan ben ik heilig van overtuigd dat als hier in Nederland het spel maken naar een hoger niveau komt, dan hebben we er allemaal profijt van.
Ja, wat leg eens uit wat de spellenmakersgilde precies is.
Nou, we zijn 8,5 jaar geleden ben ik in Groningen begonnen met gewoon een website gebouwd, een locatie geregeld die wilde sponsoren. En ik heb gezegd, we gaan 1 keer in de maand bij elkaar zitten spellen testen. Je kan komen met je prototype en als je denkt, ah, ik wil wel gewoon meedoen en testen, dat kan. En zo zijn we begonnen en we zaten soms met 3 of 4 mensen en meer was het niet. Gelukkig hadden we dus wat vrienden gecharterd die dat ook leuk vonden. Dus dan heb je in ieder geval altijd een nuttige en gezellige avond. En over de jaren heen kwamen daar steeds ook wat meer mensen die ik niet kende en die ook weer terugkwamen. En langzaam uitgebouwd. En op een gegeven moment waren er mensen die zeiden, oh, dat is tof. Dat zouden we ook wel willen in onze stad of in mijn stad. Dan zeg ik, nou ja, prima. Waarom niet? En toen kwam Leeuwarden erbij. En later in Ede. Toen heb ik ook gezegd, we kunnen gewoon op de website en op de social media daar aandacht aan geven. En het laatste jaar zie je dat er steeds meer animo is. En ook in Amsterdam is er een hele actieve groep.
Is dat die Amsterdam Board Game Design? Klopt. Is dat die groep?
Ja. Ja, dus we zijn nu zelfs met een clubje die ook echt vergaderen van, hey, wat gaan we doen? We hebben een nieuwe website, spellenmaakgilde.nl. Ruud heeft daar en anderen hebben daaraan gewerkt. We zijn officieel landenlid geworden van de SAZ, de auteursvereniging. Zodat we daarmee ook wat voor de leden wat korting kunnen bedingen en ook het internationale stimuleren van auteurschap en ook dat ondersteunen. En nu zie je dus dat er veel grotere...
Met onder meer juridische steun bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja, als je een contractvoorstel krijgt, kun je dat ook aan hun voorleggen en zij adviseren je wat je zou kunnen heronderhandelen. En dat is geen harde eis, dat is altijd kijken per uitgever. Maar het is vooral, je kan een contract heel goed doornemen en er wat van vinden. Maar het is lastig om er wat van te vinden wat er niet in staat. Terwijl iemand die ervaren is, die weet precies van oké, wanneer krijg je de rechten terug? Wat gebeurt er bij faillissement? Is er een periode dat je afspreekt? Ja, als je dat niet weet, dan staat het er misschien niet in. En ja, het is natuurlijk altijd een beetje, het is net als dat je voor je huwelijk naar de notaris gaat om dingen vast te leggen. Het zijn zekerheidjes. En uiteindelijk, als het goed is, heb je gewoon een fijne samenwerking die hartstikke leuk is. Maar het is ook goed om die zekerheidjes wel een beetje samen goed vast te leggen.
De komende jaren gaat Van Houwelingen door met ontwerpen, vaak ook samen met Robert Brouwer. Er ligt nog genoeg op de plank, zo zegt hij.
Nou, ik heb ook wel ideeën waarvan ik dacht, ja, dat was wel aardig, maar dat gaat nergens heen. Die heb ik weer geschrapt. Dus ik heb nog wel een doos ergens met allemaal kleine prototypes, dat ik denk, nou, er zit misschien nog wel wat in dat ik weer eens serieus wil kijken. Kijk, als ik nu zou zeggen van, goh, welke prototypes kan ik aan het knutselen om een testversie te maken, dan zijn het er zo 10. En dat is veel te veel om mee bezig te zijn.
Ja.
Robert en ik zijn nu ook met een spel bezig voor Monkey. Voor 2 concepten. Nou, dat is nog te vroeg om iets over te zeggen, maar daar zijn we druk mee bezig om een mooie, weer hele andere spelconcepten in door te ontwikkelen. En verder, weet je wat ik ook merk? Het is ook aandacht geven aan de spellen die je hebt uitgegeven. Dus op social media, maar ook zeker op de beurs, zoals een Duco Sam, ja, neem ik altijd mijn spellen mee. Als iemand denkt, goh, wat is het? Kun je het uitleggen? Ja, tuurlijk. Het is toch een beetje, dat is het lastig aan spellen. Een film die kan je gewoon opzetten en je hoeft er niet over na te denken. Maar een spel vraagt soms wat werk, namelijk de spelregels doornemen. En dan is het heel fijn als iemand dat dan kan uitleggen. Dus ja, demoen.
Ja, waar wil je staan over 5 jaar?
Nou, het lijkt me heel leuk om nog wat meer spellen uitgegeven te hebben. Ook een wat groter spel waar ik dus mee bezig ben. En ik ben bezig met een party game. Het is, lijkt me wel leuk om best wel diverse spellen uitgegeven te krijgen. En misschien nog eens een keer zo'n project als Grun. Dat smaakt echt naar meer. Dat was hartstikke leuk.
Wel bezig aan je magnum opus. Je grote spel dat je ooit een keer wil uitbrengen in zo'n veel te grote doos.
Nou, niet in een veel te grote doos. Maar het gladiatorenspel is wel de magnum opus, denk ik. So far.
Zegt Arjan van Houwelingen, spelontwerper en dus een van de drijvende krachten achter het Spellenmaakgilde. Meer over dit gesprek vind je ook op onze website speloptafel.nl.
Spel op tafel. Bordspellen in Nederland en België.
Tot zover de aflevering 17 van de Spel op tafel podcast. Volgende week zijn we er weer. Dan duiken we weer verder in de serie van idee tot tafel. En dan gaat het dus over de illustrator. Want het is leuk als het allemaal op tafel ligt, maar dat moet er natuurlijk ook wel een beetje uitzien. En daar is dus die illustrator verantwoordelijk voor. Voor meer nieuws, bordspellennieuws, en dat is er best veel de laatste tijd, ga naar de website www.speloptafel.nl. Probeer het zo actueel mogelijk te houden. En mocht je de podcast nou heel interessant vinden, geef eens aan anderen aan om ook eens te luisteren. Hij is op alle grote platformen te vinden, van Spotify tot aan Google tot aan Apple. Geef het door, het is bijzonder boeiend. We gaan heel snel richting de 5000 luisteraars nu. 5000 keer dat het de podcast is beluisterd. Daar ben ik bijzonder trots op. Had ik eigenlijk niet verwacht dat we dat nu al zouden hebben bereikt. Wie weet waar dit allemaal nog gaat eindigen. Ik zou zeggen, doe eens wat leuks als je niks te doen hebt de komende periode. Leg eens een spel op tafel. Tot volgende week.
Volgende week is er weer een uitzending van Spel op tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie@speloptafel.nl.